In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Helene Mes. We gaan het hebben over human resource management, employee experience en heel veel Engelse termen zag ik. Dus ik wil daar alles van weten. Ze is een van onze meest populaire sprekers. Gaat als een tierenlier, dus ik ben heel erg benieuwd. Helene, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja.
En ik zal die Engelse termen, die zal ik vervangen tot Nederlandse vertaling.
Ja, want dat is eigenlijk best raar, hè? Heb je zelf al eens op je eigen site gekeken?
Dat er zoveel Engelse woorden.
Ja.
Nou ja, kijk, waar ik mee bezig ben. Ik moet wel zeggen dat zijn oorsprong ligt toch wel in Amerika. Dus die termen komen binnen.
Ja.
Kijk, het HR-vak, human resources.
Ja,
daar ga je inderdaad al.
Ja.
En ik merk ook dat. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar de Nederlandse spraak.
Ja.
Als ik met mijn kinderen spreek, dan komen er steeds meer Engelse woorden doorheen.
Ja. Ja.
Dus ik ben er aan gewend, maar ik zal opletten.
Nou, hartstikke fijn. Ik zat dus met iemand te praten die ook in dat vak zat. En die zat met een bobbeljoe en ik dacht van, ik ga er dus bijna een woordenboek bij pakken. Maar je hebt gelijk human resource management. Ik had vroeger een eigen bedrijf noemde human capital management. Dan denk ik, waarom noemen we dat eigenlijk zo? Waarom hebben we het niet gewoon over menselijke bronnen of menselijk kapitaal? Maar goed, zeur op niks af. Ik ben geen purist, dus laat het lekker zitten. Helene, jij bent al jaren bezig op dit gebied. Als ik naar je Google en naar je site kijk, dan heb ik het idee dat ik terug ben in de Fabeltjeskrant en dat er een soort blije paradijsvogel het volk gaat vertellen dat het allemaal anders kan.
Nou, dat is ook wel zo.
Ja, ik werd er bij mezelf al blij van, de manier waarop je alles neerzette. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik even weten, hoe ben jij daar terechtgekomen?
Ik ben al 30 jaar in het HR-vak bezig, maar eigenlijk was dat niet mijn planning.
Vertel.
Mijn planning was accountancy, net als mijn vader. En mijn grootvader was boekhouder.
Wat voor?
En ik ben heel goed met cijfers.
Okay.
Ik merk het aan mijn zoon nu ook weer, bovengemiddeld cijfermatig. Dus dat was helemaal mijn plan. Maar,
en dat was na de middelbare school? Dat je meteen, het was een soort wiegje waar je in geboren was?
Dus dat was eigenlijk mijn planning.
Oké. Okay.
Waren het niet dat ik mijn vader nooit blij van zijn werk terug zag komen? Die was altijd, was één bonk stress. Dat moest eerst een sherry in en pantoffeltjes en de krant.
Ja.
En wij moesten heel stil zijn om hem weer een beetje, nou ja, te laten ontdooien en mens te laten worden. En mijn grootvader is op hele jonge leeftijd overleden aan de gevolgen van stress op zijn werk. En dat is nog wel iets wat mij bijbleef, want mijn oma vertelde wel eens. En die zei ook, hij ging dood door zijn werk. En hij was 44 jaar geworden.
Zo, de jongste.
Mijn moeder of mijn oma bleef achter met een gezin met 6 kleine kinderen. En dat had nogal natuurlijk wat impact, want er kon heel veel niet meer. Er kon niet meer gestudeerd worden, kinderen moesten snel. Ik heb geen traan hoor, maar die moesten snel natuurlijk meehelpen om
geld
te verdienen. Ja. Dus er was geen studie na school, meteen gaan werken en geld inbrengen. Dus dat had nogal wat impact op het gezin. Heb ik ook wel aan mijn vader gemerkt.
Maar dat was je opa aan moederskant?
Nee, vaders.
Oh, toch ook? Oké. Okay.
Ja,
prima. Ja.
Dus werk, dat was voor mij iets van wow, weet je wel, wat gebeurt daar? Zo ook mijn vader had het chagrijnig terugkomen. Terwijl ik ben al aan het werk sinds ik 12 ben, met allemaal klusjes erbij. Ik vertelde net, ik kom uit Haarlem.
Ja.
Nou, vanaf Heemstede kon je al in de bollen werken.
Ja.
Maar ook in winkels, krant rondbrengen, restaurants, op het strand gewerkt, opgepast op kinderen. En ik vond het hartstikke leuk om te doen.
Ja.
Dus ik begreep eigenlijk niet waarom dat nou zo moest. Totdat ik net begonnen was, dat ik dacht, nou, ik ga die accountancy op. En ik werkte een zomer op het strand bij verschillende van die strandtenten. En daar merkte ik het verschil tussen goede werkgevers en slechte werkgevers. Ja. Bij goede werkgevers, daar hadden we lol met elkaar. Daar wilde je terugkomen. Daar werden de klanten ook blij van je. Er werd goed voor je gezorgd. En je kreeg af en toe even een pep talk en een aai over je bol. En die slechte strandtenten, daar werd je afgesnauwd en slecht behandeld. En je moest maar zorgen dat je geld binnenkreeg en de fooi werd afgenomen. En daar zag ik ook dat het gewoon slechter ging met die bedrijven.
Ja.
En dat was voor mij een soort wake-up call. Dat ik dacht, wow, er bestaan echt slechte werkgevers. En er bestaan hele goede. En als je echt een goed bedrijf wil hebben, dan is de basis dat je goed moet zijn voor je medewerkers. Want die helpen mee om jouw bedrijf te laten groeien.
Ja.
En toen heb ik een switch gemaakt. Toen dacht ik ga me bezighouden met wat echt belangrijk is.
Ja, want je deed dan al HAO of weet ik veel. Wat was het?
Inderdaad.
Ja.
En toen heb ik die switch gemaakt. Ik heb eerst HBO personeelswerk gedaan. Daarna sociale wetenschappen en organisatiekunde. En ik dacht, ik ga organisaties helpen om de beste werkgever van Nederland te worden.
Oké. Okay.
Ik ben nog zes
maar
jaar.
Maar je bent een beetje ambitieus type?
Nou ja, als je het doet, moet je het goed doen. dacht ik.
Oké. Okay.
En ik dacht, het is helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen even aan de goede knoppen draaien. Ik ben nog 6 jaar consultant geweest
met Beerschot.
Inderdaad.
Ja. En Nederlandse Bank heb je nog gezeten?
Ja, daar ben ik HR-directeur geweest. Of adjunct HR-directeur heette het destijds. Maar bij Beerschot heb ik in 120 keukens mogen kijken in 6 jaar tijd. En toen dacht ik, nou, ik heb al die systemen en procedures, die heb ik gezien. State of the art, ik ga naar een werkgever, dat werd de Nederlandse Bank. Implementeren we met elkaar alles wat ik geleerd heb. Al die systemen, procedures en hoe dat allemaal moet.
Ja.
En dan worden wij natuurlijk de beste werkgever van Nederland.
Ja, mogelijk.
Nou, op een gegeven moment, we hadden daar een nieuw HR-team met de opdracht halveren qua aantal medewerkers. En nou eens doen waar we blij van worden, want iedereen zit hier maar wat te doen. Nou, dat was helemaal mijn ding. Dat hebben we gedaan op een gegeven moment.
Dat halveren, dat is niet zo prettig, toch?
Nou, daar zaten zoveel mensen hun hobby te doen.
Ja, oh ja, slapen op hun stoel.
Nou nee, heel hard bezig met allemaal dingen waar niemand om gevraagd heeft. Okay. Zeg ik het even heel onaardig.
Ja.
Maar dat gebeurt nog in heel veel organisaties, dat HR met zijn eigen dingetjes bezig is, zonder je te verdiepen in wat wil deze organisatie, wat heeft het nodig.
Oké.
En op een gegeven moment werden wij nummer 2 beste werkgever van Nederland. En toen dacht ik, kijk, zo moet het dus.
Ja, nou dat lijkt me wel een veer in de eigen bib.
Ja, daar was ik wel, dat ik dacht, kijk. Alleen, toen kwam meteen daarna werd die verkiezing van beste werkgever van Nederland, die werd overgenomen door inmiddels Infactory. En die zei, we gaan wel door met die verkiezing van beste werkgever, maar wel andere criteria. Tot voorheen keken wij naar, heb je bepaalde systemen, nette KPI's, hè, lopen ze niet gillend de deur bij je uit, betaal je goede salarissen. Nou, dat was allemaal goed geregeld.
Ja.
Maar vanaf nu gaat het er alleen nog maar om wat medewerkers van hun werkgever vinden. Vinden ze jullie een goede werkgever?
Ja.
En toen dacht ik, nou, ik heb alles geregeld. Ze zullen ons wel een fantastische werkgever vinden.
Ja.
En het jaar daarna eindigden wij, nou, niet eens meer ergens op die lijst.
Goed.
Want wij eindigden onder het Nederlands gemiddelde met de uitkomst.
Je meent het.
En dat was een wake-up call dat ik dacht, wow, met al mijn systeempjes en procedures en productjes, alles wat ik heb. We betalen goed. Vinden mensen ons niet een buitengewone werkgever? Dus ik ging terug naar Effectory. En ik zei, die beste werkgevers nou van dit jaar, doen die andere dingen op mijn vakgebied dan dat ik doe? En die zeiden, ja Helene, die doen andere dingen. Toen dacht ik, hè? Heb ik dan over het hoofd gezien.
Ja, vertel op. Ja.
Toen zei, kan je me in contact brengen met die winnaars dan? Van dit? En die zei, ja, dat kan. Dus zo vertrok ik op een dag naar een van de winnaars en dat was een afvalverwerker. Nou, ik zat bij een hele mooie bank in het leer en het marmer. Dus ik dacht, wat leer ik nou van een afvalverwerker?
Ja.
Ik kreeg al, dat ik dacht, nou, hoezo wil je daar werken überhaupt? Ja.
Nou, lijkt me heel leuk trouwens, maar dat er zijn.
Precies, daar kwam ik later pas. Dus zo, en dat is eigenlijk, zo vertrok ik dus op een dag naar die afvalverwerker om daar in de leer te gaan. En het duurde even voordat bij mij de kwartjes gingen vervallen.
Ja, ja.
En dat heb ik eigenlijk niet meer losgelaten. Dus,
ben ik toch heel benieuwd. Vertel, wat moeten we doen?
Ja, was het maar dat er één ding was.
Ja. Ja.
Was dat maar zo. Het is heel veel dingen goed doen. Wel, dus helaas, er is geen één knop.
Magic ding.
Nee. Nou ja, de magic is echt goed willen zijn voor je medewerkers. Zorgen dat mensen goed in hun vel zitten. Dat was wel het geheime ingrediënt wat ik over het hoofd.
Ja, maar dat denken we toch allemaal? Of niet? Nou, misschien niet allemaal.
Nee, hoor. Eén, dat denken we niet allemaal. Twee, we zijn er zeker niet allemaal mee bezig. Laat ik zo zeggen, ik was ook vooral bezig met state-of-the-art procedures en systeempjes. En dat het allemaal werkte en compleet was. Maar niet vanuit de richting, ik wil hier mensen echt gelukkig maken. Ik wil dat ze goed in hun vel zitten. Daar was ik helemaal niet mee bezig.
Okay.
Dus dat was wel het geheime ingrediënt. Maar hoe dat zich vertaalt, dat zit hem dus in heel veel zaken. Verschilt per organisatie waar je branche, op draait. Ja. Want zo'n afvalverwerker, die maak je blij met andere zaken dan een manager, wat ik zo zeggen, bij een gemiddelde bank.
Ja.
En toch zitten daar ook weer overeenkomsten in. Inmiddels in die 20 jaar heb ik echt boekenkasten volgelezen van andere deskundigen, al het wetenschappelijk onderzoek erbij gehaald. En ja, wat ik al zei, toen de kwartjes begonnen te vallen, toen heb ik was inmiddels naar een andere werkgever gegaan. Zoveel mogelijk geprobeerd dat te implementeren. In ieder geval als proeftuin op mijn eigen afdeling. We zijn weer in de top 10 beste werkgevers beland, maar wel op andere criteria dan die eerste keer. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil hier meer mee. En dat viel eigenlijk samen met het moment dat ik een nieuwe directeur kreeg en wij niet op één lijn zaten. Toen dacht ik, nou is het oké, nou ga ik doen wat ik goed kan. Dat is andere organisaties de beste werkgever van Nederland maken.
Ja.
En dat doe ik sinds die tijd, 2016.
Okay.
Onder andere door spreker te zijn.
Lezingen.
Ja, via jullie.
Ja.
Maar ook adviesopdrachten, interim management, consultancy. Ik schrijf erover.
Ja.
Ik heb een boek geschreven.
Je hebt een boek geschreven? Daarover. Ja, Leers Experience, hoe heet het?
Inderdaad. Omdat employee experience is wat wij in het...
Weer Engels?
Ja, medewerkersbeleving.
Ja.
Maar dat is de term, maar dat je uitgaat van hoe de medewerker het beleeft.
Ja.
In plaats van wat je kopieert van anderen.
Ja.
Of hoe je zelf denkt dat het moet.
Ja. Ik ga daar eens even een advocaat van de duivel vragen afstellen. Ik denk altijd, hè, want als je een organisatie binnenkomt en je vraagt aan de telefoniste die je bij de balie zit, wat is hier mis, als je weet dat er wat mis is. En die kan je meestal precies vertellen wat er mis is. En dan halen we een externe human resource consultant manager dingers binnen. En die gaat enorme rapporten schrijven. En dan de uitkomst is wat die telefoniste eigenlijk al tegen me gezegd heeft. Is het niet zo, Helene? Maar het is een beetje flauw natuurlijk. Dit,
nee,
maar
het is niet flauw. Je hebt helemaal gelijk. De wens, of dat is natuurlijk, moet als een externe komt, moeten herkennen. Hè?
Ja.
Het zou raar zijn als dat uit de lucht komt vallen.
Ja.
Alleen, organisaties zijn vaak heel weinig bereid om naar hun eigen medewerkers te luisteren.
Ja, en daar ga je dus al. Want ik denk dan, hè, waarom weet die telefoniste dat? Want die weet dat Piet, de directeur, gewoon een eikel is. En dan denk ik, ja, dan kan jij tegen ze zeggen van, goh, hè, als jij hier de boel beter wil laten draaien, dan moet je zorgen dat die werknemers gelukkig worden. Maar daar heeft Piet scheid aan, want het is een control freak en een egocentrische, vervelende man die alleen maar bezig is om in ieder geval niet geïnteresseerd te zijn in de medemens. Weet je wel, en dan denk ik, ja, dan moet Pieter dus gewoon uit. En dan moet er gewoon een lieve paradijsvogel binnenkomen. Die gewoon aan mensen vraagt, 's morgens van, hé, hoe is het met je?
Dat is de oplossing bij heel wat organisaties. Ja. Ik kan ook heel veel organisaties niet helpen als dit de situatie is.
Nee, want heel vaak moet je toch gewoon zo'n leidinggevende dan in therapie zetten. Want dat is toch heel vaak een cultuurverhaal.
Als we onderzoek doen, ik zeg maar zo'n 40% van de organisaties, daar is bijna dit aan de hand. Dat ja, op hoog niveau mensen zitten die niet geïnteresseerd zijn in hoe het echt gaat met de organisaties. Of het idee hebben dat omdat zij zich goed voelen, de hele club zich wel goed voelt.
Ja. Ja.
Dus 40% die kan ik niet helpen. Maar 60% die kan ik wel een zetje vooruit geven.
Ja, ben ik toch even benieuwd naar die 40%. Want stel dat je dat dan concludeert als je binnen bent. Zeg je dan wel eens van, je zou misschien in therapie moeten als je...
Ko, weet je, daar kom ik niet eens binnen.
Nee, die zijn niet,
die zijn niet helemaal niet geïnteresseerd.
Okay.
Of soms word ik wel eens erbij gehaald door een fantastische HR-mevrouw of meneer.
Ja.
Die denkt, ik kom er niet doorheen. Praat jij nou eens met ze.
Ja.
Nou, als ik er na 2 uur ook niet doorheen kom, dan laat maar zitten. Dus daar ga ik niet eens, daar kan ik niet eens aan de slag, daar kom ik niet binnen. Gelukkig maar, want die verspillen alleen mijn tijd en hun tijd.
Ja, ja.
Maar 60% van de organisaties, daar zit beweging in.
Ja.
En ik hoop dat steeds meer organisaties doorkrijgen dat er een verschil zit tussen die organisaties die wel wat willen en die niet willen. Want die wel wat willen, die trekken meer mensen uit de arbeidsmarkt. Daar blijven
dat
mensen.
Dat is een probleem natuurlijk, denk ik. Schaarste.
Inderdaad. Dus daar zijn mensen minder ziek.
Ja.
Dus als je je ogen en oren open houdt, dan zie je dat de organisaties die willen werken aan hun werkgeverschap de winnaars zijn op de arbeidsmarkt.
Ja. En kun je een tipje van die sluier op lichten?
Ja, lichten. En dan doe ik dat wel in algemeenheden.
Ja, want snap ik. Ja.
Echt, elke organisatie, elk mens is uniek, maar er zit wel wat overlap in. Laat ik beginnen wat mensen nodig hebben om zich goed te voelen op het werk. Nou, dat is natuurlijk dat de basis geregeld is. Je wil gewoon dat je salaris overgemaakt wordt. Je wil dat je arbeidsvoorwaarden ergens over gaan. Dat je niet te ver van je huis woont. Anders sta je in de file. Dus er moet natuurlijk de basis moet er zijn. Bedrijven die onderbetalen, daar zijn mensen ook zo weg.
Ja.
Okay, dus laten we even zeggen, de basis is op orde. Dan wat steekt er nou uit boven die basis op orde? Nou, er is heel veel over geschreven, maar ik kom eigenlijk toch steeds weer terug op een onderzoek wat een professor uit Harvard kort samenvat. Professor Moskanter heet zij. En die zegt wat uitsteekt boven die basis, die goed geregeld moet zijn, wat mensen productief en gelukkig maakt op het werk, zit hem in 3 dingen. Je wil dat je werk zin heeft, zij noemt het meaning.
Ja.
Dat het zin heeft voor jou, maar dat je ook voelt dat je wat goeds doet voor de samenleving. En dat jij bij kan dragen aan iets zingevend. Hè? Dat je niet dingen zit te doen die op een stapel belanden waar niemand meer naar kijkt. Dus meaning heeft ze het over. Zij noemt de tweede, noemt ze mastery. Gewoon kunnen groeien in je werk. Gewoon goed werk kunnen doen. Feedback krijgen, waardoor je beter wordt. Kunnen werken met systemen die je ook helpen. Opleiding, ontwikkeling, kansen krijgen, maar gewoon groeien in je werk. En de derde, dat is, nou laat ik het in het Nederlands, dat hadden we beloofd, vertalen. Dat zit hem, zij noemt het dus membership, ergens bij horen.
Okay.
Dus hier en verbinding met elkaar. Dus het zit hem in je hogere doel, in je werk goed kunnen doen. En dat doen met fijne mensen om je heen. Die wat geïnteresseerd in je zijn. Een goede relatie met je leidinggevende hebben. Dat jullie af en toe ook eens lol met elkaar kunnen hebben. Dat je ook eens naast het werk wat doet. Dat er interesse in je, in jou zit. Zij noemt die 3 dingen als die hoog gekwalificeerd wordt door de mensen die op hem werken.
Ja.
Dan zegt ze, die zijn gelukkiger en een stuk productiever.
Ja.
Echt, dan moet je echt denken aan een stuk.
Ja.
Want ik vertel net over als mensen goed in hun werk zitten. We zien productiviteit met 20% toenemen. Ziekteverzuim halveren. Verloop halveren. Hoe bereik je dat nou? Mm-hmm. Ja, daar heb je wel die hele organisatie voor nodig. Ik praat natuurlijk vaak voor HR-mensen. En die zeggen, ja, ik heb zo'n leuke eerste week ontworpen. Maar ze gaan toch nog weg. Ja, want na die eerste week komen ze op een afdeling met een baas. Precies, een baas die hun niet naar omkijkt. Met systemen die niet werken. Met collega's die niet zijn. En dan zijn ze weg.
Ja.
Dus je moet het met elkaar doen. En organisaties, die hebben een paar knoppen waar ze aan kunnen draaien. Die kunnen draaien aan de cultuurknop. En dat begint ermee van, is het helder wat wij hier willen en wat wij zijn? Hè? Dan komt die zingeving weer terug.
Ja.
Doen wij dat samen met mensen? Luisteren we naar onze mensen? Helpen die mee aan innovatie? Voelen die zich ook dat die er thuis horen? Nou, wat ik al zei, ik heb een boek geschreven.
Ja, het is veel van dus voor een podcast. Maar
precies, dus een cultuur waar mensen graag willen.
Ja.
Dat zit hem in de fysieke werkplekken. Ja. Heb jij een werkplek waar je gewoon ook je kan concentreren of je kan afsluiten? Heb je systemen, IT-systemen die jou helpen? En er zijn organisaties die werkplekken hebben waar je 's avonds gezonder naar huis gaat dan dat je 's morgens binnenkomt.
Oké.
Er zijn organisaties met IT-systemen waarvan je mensen zeggen, ook wou ik dat thuis ook kon gebruiken in plaats van wat ik meer mee heb gemaakt. Dat je denkt, ik werk thuis met allemaal fijne appjes en dingetjes en hier mag niks.
Ja.
Of hier kan ik dat niet gebruiken. Ja. Dat zit hem in management. Hele belangrijke, dat je coachend management hebt. Mensen die het talent verder willen ontwikkelen. Ik zeg wel eens tegen leidinggevende, je moet leidinggevende hebben die van hun team kunnen houden, hè? Die om ze geven, die hun willen ontwikkelen. En dan alles op HR-gebied, van hoe doe je je recruitment, je onboarding, hoe ontwikkel je mensen, wat voor faciliteiten en hoe laat je ze weer weggaan.
Ja.
Dat
ja.
zijn allemaal knoppen waar organisaties aan kunnen draaien.
Ja.
En als ik even terugga naar de cultuur, wat ik haal al die onderzoeken erbij.
Mm-hmm.
Wat is nou de nummer 1 waardoor mensen ongelukkig zijn op het werk, waardoor ze stress ervaren, waardoor hun burn-out cijfers groeien? Dat is gebrek aan waardering en erkenning op het werk.
Duidelijk.
Ja. En je niet gezien voelen, dingen doen en nooit eens wat erover horen, over het hoofd gezien worden.
Ja.
En ik zeg wel eens tegen organisaties, want soms zeggen ze tegen me, ja, dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld wat u wil. Mm-hmm. Ik zeg, nou, als je als begint met die waarderingen en erkenning, is allemaal gratis.
Nou, en het gezien worden noem je, maar dat vind ik inderdaad ook wel een hele belangrijke. Ja, dat is,
dus
het doet me ook een beetje aan Brené Brown denken, dit verhaal. Of ken je die?
Ja, die ken ik zeker.
Die kracht van de kwetsbaarheid.
Ja, en weet je, maar uiteindelijk al die sprekers, dat gaat allemaal, weet je, er zit een hele grote overlap in. Want dat is precies wat wij als mens nodig hebben.
Ja, hè?
Ja.
Hoe simpel is het? Waarom moeten we daar zo moeilijk over doen?
Ik vraag me dat ook wel eens af. Maar wij zijn Nederlanders. Waardering en erkenning geven zit niet altijd in onze cultuur. Dan zeggen leidinggevenden ook van...
Je wordt er betaald, joh.
Ja, precies.
Ja.
En dan denk ik, wat een armoede hè, als je zo denkt. En wat is het makkelijk. Maar het zit niet in onze cultuur. Leidinggevenden vergeten de kracht daarvan.
Ja.
Medewerkers doen soms niet hun mond open. En vertrekken dan. En dan zeggen ze, ja, ik kan elders meer verdienen. En dat vindt iedereen een hele plausibele reden. Ja. Maar er verandert dus ook niks.
Ja.
En ik ervaar steeds weer, er wordt heel slecht geluisterd naar medewerkers. En dan zegt de medewerker, ja, we hebben 1 keer in de 3 jaar zo'n medewerkers tevredenheidsmeting.
Oh ja.
Nou ja, dan zie je, kijk, ik volg natuurlijk wat doen de topwerkgevers. Nou, die doen echt niet 1 keer in de 3 jaar.
Okay.
Die doen elk kwartaal iets.
Ja.
En vooral niet alleen meten, maar die ondernemen actie.
Precies, wat doe je met die resultaten?
Precies.
Ja.
Ik heb zelf ook in organisaties gewerkt. Ja, dan wel medewerkersonderzoek. Maar dat was om internationaal te toetsen waar de organisatie staat. Nou, we kwamen eruit met een 7. Mooi, niks meer aan doen, we gaan verder.
Ja.
Ja, zo maak je geen meters. Dus ja, ja, ik ervaar natuurlijk van, ik zie alle kansen, maar organisaties soms, dat ook uit onderzoek blijkt ook weer, dat vaak het hoogste niveau in een organisatie een stuk gelukkiger is dan de rest van de organisatie. Dat mannen al beter in hun vel zitten op het werk. Ja. Nou, als je dus een heel mannelijke directieteam, die kunnen zich soms niet voorstellen wat het laagste niveau ervaart. Ja. En stappen daar te makkelijk overheen.
Ja, ja, schandalig eigenlijk. En inderdaad hoor, ik denk dat ook goed. Ik ben er geen specialist. Ik krijg wel eens het gevoel met jouw werk dat je misschien inderdaad wel eens directies of zo, want die zijn dan toch uiteindelijk verantwoordelijk voor welke cultuur wordt er neergezet. Dat je daar hele ingewikkelde verhalen voor moet uit gaan leggen. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat als ze gewoon eens wat aardiger zouden zijn voor elkaar en meer geïnteresseerd, dat het dan eigenlijk wel zelf wel goed komt, toch?
Nou, het komt niet vanzelf, maar het is wel een eerste stap.
Ja, ja, ja. Hoe leuk vind jij dat om te doen? Wat is jouw persoonlijke... Je verdient geld mee natuurlijk, dus dat is ook altijd fijn, maar... Is dat nou iets waar jij nou persoonlijk blij van wordt?
Ja, absoluut. Ja? Laat ik zo zeggen, misschien omdat ik dat zelf ervaren heb, er zou niemand naar huis moeten gaan met het chagrijn en denken, ik heb geen zin meer om terug te komen en daar zijn hele familie mee te beïnvloeden.
Ja, ja.
Ik zeg wel, er zou geen ouder naar huis moeten gaan en daar... Ja, zeg maar kinderen de dupe van laten zijn die hun stress afreageren.
Ja. Nou ja, en mensen worden ook gepest op hun werk of weet ik veel wat. Er zit ook allerlei ellende ook nog eens een
keer. Precies. En ik denk wel eens, we hebben, vind ik, vrij lang geaccepteerd dat werk iets is wat je energie kost, wat je humeur kost, wat je gezondheid kost. He, als ik wel eens vertel van ja, ik vind dat je op het werk, als je dat goed organiseert, ook al zei, dan ga je gezonder de deur uit met meer energie.
Ja.
En dan ben je nog een leuk mens voor je omgeving ook.
Ja.
En ja, sommige mensen accepteren organisaties dat je afgeknoedeld naar huis gaat.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, dan moet je maar weer opladen voor de dag erna.
Ja.
Maar privé is er niet altijd wat om op te laden als je soms lig je in scheiding.
Nou, daar had ik een vraag over. Want ik heb wel eens gelezen dat bijvoorbeeld een van de onderdelen die dan positief uitpakte op het moment dat jij geweest bent, laat ik het zo maar even zeggen. Dus het verminderen van het ziekteverzuim. Maar dat een heel groot probleem is als het gaat om ziekteverzuim, niet zozeer het werk is, maar meer het levensloopverhaal. Inderdaad, scheidingen, weet ik veel, financiële problemen, kinderen die niet deugen. Wat vind jij dat een werkgever... ben ik gewoon even benieuwd, want we gaan een beetje heel erg in een dingetje. Maar wat adviseer jij mensen daarover? Want het is wel eens moeilijk. Weet je, ik heb het zelf ook wel eens met een collega, dat ik denk, ja, ik weet dat je een probleem hebt. Aan de ene kant wil je dan niet te veel daarna vragen, want wat bemoei ik me mee? Het is jouw privé. Tegelijkertijd denk ik, ja, godverdorie. Wat is dan jouw gouden tip?
We zien dat zeker topwerkgevers mensen steeds meer zien als, laat ik zeggen, mensen in plaats van medewerkers. Dus niet alleen maar ingaan op dat stukje werk wat je krijgt.
Ja.
Maar je bent een mens. En ik vind als jouw privéleven invloed heeft op jouw werk, laten we het daar samen over hebben. Dus ik zie die grens op.
Ja, die nodig je dan uit als leidinggevende.
Ja.
Zeg maar. Maar als dan de werknemer zegt, ja joh, Piet of Kees in dit geval, donder op, dat gaat je niks aan.
Nee, nou ja, je kan niet iedereen dwingen, maar je kan wel zeggen, we hebben hulp voor je. Zo zie ik organisaties die medewerkers kunnen helpen met schuldhulpverlening, coaches klaarbestaan, psychologen klaarbestaan. Gewoon met een telefoonnummer van, wil je een keertje praten met iemand? Doe dat.
Dan faciliteren we dat.
Ja, dus ik zie juist die grens, en dat is wat goede werkgevers doen, dat mensen meer, ja, wat we noemen, holistisch gezien worden. Niet alleen maar de werkende mens, maar alles wat je meebrengt.
Ja.
En daar faciliteiten voor klaarzetten.
Ja.
En dat heeft weer het voordeel dat als mensen beter in hun vel zitten door problemen privé op te lossen, dan kun je ook weer meer productief zijn op het werk zelf.
Ja, tuurlijk. Ja, ja. Hey, we schieten ontzettend door de tijd. Ik vind het veel interessanter dan ik gedacht had.
Gelukkig maar.
Wat moet ik met die alleen mes? Nee, dat is niet zo. Nee, het is natuurlijk de hele psychologie erachter is natuurlijk waanzinnig interessant eigenlijk. Marlijn, jij staat voor ons op de bühne. Hoe lang doe je dat? Ik bedoel, ja, niet hoe lang doe je dat al, maar hoe lang duurt jouw keynote, zoals we dat dan noemen?
Nou ja, kijk, gooi er een kwartje in, ik blijf praten.
Ja,
maar de meesten die vinden 3 kwartier tot 1 uur als onderdeel van een programma prima, oké.
Ja, ja.
En sommigen willen wat langer.
Ja.
En ja, ik geef dus vanaf 1/2 uur tot 6 dagen.
Ja. En de kritische eikel die ik ben, ik denk dan altijd, ja, dat is mooi. 3 kwartier, bye bye, zwaai, zwaai, applaus, wat leuk, zegt die alleen. Wat hebben ze dan meegekregen? Wat weten ze dan?
Nou, ik vind het belangrijk om maatwerk te leveren. Dus hoe meer een organisatie mij voedt met informatie over hoe het bij hun aan toe gaat. Waar ze
vooraf, voordat ja, je precies, de kino doet. Ja.
Dan maak ik dat op maat en daar ga ik dan ook op in of stel vragen aan de zaal. Gedurende mijn presentatie.
Ja.
Ik wil ook altijd napraten. Als je denkt, er is iets gaan borrelen. Of ik heb ergens een haakje. Of ik dacht het al. En nou wil ik er echt iets mee doen.
Okay.
Vind ik het fijn om na te praten. Om nog wat extra hulp te geven.
Ja.
En ik ga in op het thema wat zij willen. En dat kan zijn meer een overview van...
Ja.
Ja, want sommigen zeggen, ja, we zitten een dag met management of een dag met medewerkers of wat het dan of HR of facility management, wat het dan ook maar is. En wij willen het hebben, en dat gaat heel breed van thema's van de toekomst van werk, de toekomst van HR. Hoe komen we aan mensen en hoe houden we ze binnen? Maar ook specifieke thema's van hoe doe je dat dan echt goed recruiten? Hoe doe je dat dan mensen echt goed inwerken of weg laten gaan? Ik doe, zoals, nou, als ik kijk even naar de komende maand, dat gaat van... employee experience, hè, dus dat gedachtegoed, maar ook over de methode die daarbij hoort. En dat noemen we dan de design thinking methode.
Weer Engels, Engels, Engels.
Ja.
Nee, dat is toch af, joh?
Nee, ja. Ik zou zeggen, wen eraan.
Ja, oké. Okay. Ja. Ga door, wat ik onderbreek.
Dus de methode die daarbij hoort. Ja. En dan gaat het weer over hoe... Ja, als we kijken naar de komende weken, dan staat bijvoorbeeld de week van de loopbaan, de week van de vitaliteit, de week van het werkgeluk. Nou, dat zijn
oké, week van het werkgeluk, dat vind ik ook wel een mooie.
Ja, nou, dat zijn weer weken. Nou, dan vragen opdrachtgevers, wil je daar wat over vertellen? Dus,
ja. Wat ik even een compliment, want dat vond ik wel heel fijn als ik naar jouw site keek en zo en hoor wat je allemaal doet. Dat geluksverhaal wel heel hoog op de agenda staat, volgens mij. Van hoe krijg je gewoon mensen gewoon blijer? Klinkt een beetje zacht. Maar...
En bij groepen medewerkers ga ik erop in van wat kan jij doen met je team?
Ja.
En als het groepenmanagement is, dan ga ik erin op wat kan jij doen als leidinggevende voor je team?
Ja.
Of HR, wat kan jij doen aan alles wat jij biedt voor de medewerkers?
Ja. En heb je het wel eens over intercollegiaal gedrag? Is dat een onderwerp of is dat een verzin ik het nu ter plekke omdat ik zo lekker creatief
het is niet,
in de weer ben?
Iets wat. Maar vertel.
Nou ja, ik denk daar wel eens aan. Hè, van we hoeven het niet altijd over. Hoe noemen we dat tegenwoordig? Eigenaarschap. Hè? Je bent ook elkaars collega. Absoluut. En als jij ziet dat er iemand gewoon niet lekker in zijn vel zit. Weet je, hoe pak je dat nou aan?
Daar heb je helemaal gelijk in. Dat hou ik zeker ook erbij. Okay. Ik vind dat we in Nederland wel eens echt te veel aan een soort management-infuus liggen.
Nou, bijvoorbeeld.
Je moet altijd met je baas praten.
Juist.
Een complimentje van je baas is altijd 3 keer meer waard dan van je medewerkers. Daar moeten we gewoon mee stoppen.
Denk het ook.
Je collega's, je team is net zo super belangrijk. Ja. En voor feedback en erkenning en waardering en kunnen leren van elkaar en verbinding heb je een heel team beschikbaar. Dus zoek eens wat meer naar mensen die samen een maatje van je willen zijn.
Ja.
En dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. Als je echt een maatje op het werk hebt, zijn mensen een stuk gelukkiger als dat je dat niet hebt.
Tuurlijk.
Dus zoek naar die maatjes.
Ja, nou dat bedoel ik.
Oké,
nou, ik hoor het al. Alleen we zijn lang door die tijd. Hey, en ik heb altijd de laatste vraag. Dat is super wat je vertelt. En ik denk, nou, als een mannen die in het land in. Ik sluit altijd af met een wat existentiële vraag. Je bent hartstikke druk in de weer en je bent heel succesvol. Maar goed, na deze podcast rij je naar huis en richting het mooie Velsen. En dat gaat voor de Velsentunnel helemaal mis. Knal. En je bent oud, je wordt wakker, je ligt onder een systeemplafond. Opeens in een bed en er komt een dokter en die zegt, ik ben dokter Rossi. Het spijt me ontzettend, mevrouw Mes, maar u heeft nog maar een half uur te leven. Wat denk jij dan?
Nou, Ko, ik denk dat ik meer dan een fles wijn opentrek en nog de kinderen bel. En dat ik het daarbij laat.
Ja.
En dan hoop ik dat er iemand anders het stokje weer van mij overneemt.
Oké, dan heb je het over werk. Ben jij daar zelf blij? Of had je nog een bucketlist waar je dan niet aan toegekomen bent? Of... Je hebt hard gelopen in het leven. Of...
Als ik hier nog mee door kan blijven gaan, dan denk ik dat ik een heel gelukkig mens. Dit is echt mijn roepie. Alles wat met organisatie, mens en werk te maken heeft, als het daar binnen past, dat voel ik echt als mijn roeping. En dus ook om daar mijn mond open te doen.
Ja.
En op de bühne te staan.
Ja. Helene, fantastisch. Hartstikke mooi. Je hebt nog idealen ook wel, want goed.
Oké, dankjewel.
Ja, mag ik jou hartelijk danken voor dit hele leuke interview. En zet hem op. Sales Impulse.
Dank je.
Dit was de Spreker Podcast. En wij zijn er volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijken.